Welkom bij deze aflevering van de NVLF podcast. Mijn naam is Erik Cuperus en ik ontvang hier gasten die iets kunnen bijdragen aan jullie kennis en expertise als logopedisten. Vandaag heb ik Peter Ros te gast. En Peter Ros is schrijver. Hij heeft een boek geschreven dat heet Warorde. Dat gaat over hoe je een beetje kan rommelen, maar toch ook weer niet. Daar hebben we het niet zo heel erg over. Waar we het wel over hebben is hoe porno heeft gezorgd voor technologische ontwikkelingen. En waarom dat interessant is voor jullie als logopedisten. We hebben het ook over welke technieken er zoal zitten aan te komen. Maar we hebben het vooral over hoe kun je techniek gebruiken om je leven, je werk en de kwaliteit van datgene wat je levert beter te maken. Dames en heren, veel plezier met deze aflevering met Peter Ros. Peter Ros, leuk dat je er bent. Peter, vertel eens aan de luisteraars en de kijkers. Wat doe jij zoal?
Wat doe ik zoal? Ik hou me vooral bezig met het proberen te herkennen van patronen die zowel met ontwikkeling van technologie te maken hebben als met hoe de mensen daarmee omgaan. En dan mensen in de maatschappij en organisaties. Dus, en daar probeer ik patronen in te herkennen. Wat gebeurt er met technologische ontwikkeling, innovatie, zo je wil.
Mm-hmm. Oké, en dat doe je, maar je verdient ook ergens je geld mee?
Ja.
Hoop ik. Wat is dat dan?
Ja. Tot voor 15 maart verdiende ik mijn geld met het geven van lezingen erover. Mm-hmm. En daarna verdien ik mijn geld met er zijn natuurlijk nog wel een paar dingen. Ik geef masterclass voor de KPM bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik heb ook wat individuele strategietrajecten nog met directies lopen.
Oké, maar jij bent expert op het gebied van technologie en wat je ermee kan. Zeg ik het dan goed?
Ik ben geen expert.
Oké.
Ik geloof namelijk niet in expertise.
Oké, je bent wel eigenwijs.
Zeker.
Ja. Nou, je weet er veel van.
Ik weet er meer van dan de gemiddelde mens, ja.
Oké. En de luisteraars aan deze podcast, dat zijn logopedisten, paramedisch beroep. En waarom zouden zij door moeten luisteren?
misschien omdat... dit is volgens mij een onderdeel van hun beroep. Het gehoor en spraak.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat ze door zouden kunnen luisteren als ze geïnteresseerd zijn in hoe technologie de neiging heeft om zich te ontwikkelen.
Ja.
En hoe dat misschien hun beroepsgroep kan beïnvloeden. En welk gedrag zij zouden kunnen aanmeten om die beïnvloeding negatief of positief te laten zijn.
Oké, dus als ik het dan goed samenvat, zeg jij die techniek is gewoon techniek. Dat is niet positief of negatief, maar hoe je ermee omgaat, dat bepaalt of het wel of geen succes wordt. Of dat het fijn is om ermee te werken.
Ja, dat is uit het verleden natuurlijk ook gebleken met allerlei uitvindingen. En om het heel flauw te zeggen, een hamer is ook een stuk technologie. Mm-hmm. En die kun je gebruiken om een huis mee te bouwen. Ja. En je kan het gebruiken om iemands hersens in te slaan.
Ja.
En gelukkig doen de meeste mensen de eerste.
Ja, nou is het ook zo. Dat is ook een spreekwoord. Hè? Als je een hamer hebt, dan zijn...
Dan ziet ieder probleem eruit als een spijker.
Precies.
Ja, ja. Dat klopt.
Dat is ook wel een risico van techniek, toch? Dan komt er een nieuwe ontwikkeling en dan willen mensen allemaal die techniek gaan gebruiken.
Ja, dat is op dit moment zeker een... is het een gevaar? Het is in ieder geval een feit. Mm-hmm. Waarbij het interessant is om te zien hoe dat komt. Kijk, we hebben nog niet zo heel lang geleden hadden we technologie. En als we iets gingen uitvinden, dan gingen we het ook gebruiken.
Ja.
Zie het maar als... Ik heb wel eens de metafoor met het aantal knoppen op de autoradio van mijn vader vroeger.
Ja.
Ik keek vroeger naar het aantal knoppen op de autoradio. En als een vriendje dan zijn vader kwam en dan die had meer knoppen op zijn autoradio, dan was dat een betere autoradio.
Ja, ja. En waarschijnlijk zelfs een betere auto.
Dat weet ik niet. Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, je ziet eigenlijk nu dat het precies andersom is. Hè. We hebben talloze mogelijkheden. Mm-hmm. We hebben te veel keuzes, we hebben te veel knoppen.
Ja.
En zeker met de komst van dingen als kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. En het hele gebied van synthetische biologie, waar ik even DNA-manipulatie. En eigenlijk ook al het stuk waarin we, en dat is denk ik interessant voor de luisteraars, met neurologische oplossingen komen. Hè? Ja. Het hersenimplantaat waar Elon Musk bijvoorbeeld mm-hmm. mee bezig is. Ja. Dus je ziet dat het spectrum van mogelijkheden is zoveel groter geworden dat we voor het eerst niet alles moeten maken of bouwen wat we kunnen.
Nee.
Maar dat we ons af moeten vragen, wat willen we eigenlijk? Ja, waar zijn we voor aan het optimaliseren? Ja. En daar zie ik inderdaad wel een, dat is wel een, kan een probleem zijn.
Ja, om dan heel concreet. Ik zag laatst een slimme wasmachine. Toen dacht ik, ja, dan kan ik met een app mijn wasmachine aanzetten. Maar er moet toch echt was ingestopt worden. Dus daar zit dan het voordeel niet echt van in. Dan kan ik net zo goed op het knopje drukken als ik er toch ben.
Ja, maar slimme wasmachines die zijn wel weer in die zin slim. Dat ze bijvoorbeeld de hoeveelheid was meten en het aantal waspoeder.
Ja.
De hoeveelheid waspoeder afmeten. Ja. Waardoor je A, minder verbruik hebt. B, minder kleurslijtage in je kleding. Mm-hmm. En C, minder schadelijke stof in het restwater krijgen.
Ja. Ja.
Dus nee, daar zit wel weer wat
ja,
in.
Ja, sure. Maar dan is het appje meer bedoeld om te imponeren. Bijna.
Het is soms wel.
Kan ik aan mijn vrienden laten zien dat ik een slimme wasmachine heb.
Ja, en nou nog een slimme gebruiker. Ja, zouden zij dan zeggen, in jouw geval waarschijnlijk.
Ja, dat doen ze absoluut. Dat doen ze absoluut. Hey, wat is nou een ontwikkeling van de afgelopen jaren waarvan je zegt, van kijk, dat hebben wij misschien over het hoofd gezien. Ik vind het altijd leuk om heel even terug te kijken.
Wie is wij?
Nou ja, gewoon wij als maatschappij, wij met z'n allen.
Ja.
Dat zijn van die dingen. Ik bedoel, e-mail, dat was er ineens en we gebruiken het allemaal.
Ja.
Ik vind het overigens een vrij domme oplossing, maar dat is persoonlijk.
We gaan er vrij dom mee om.
Ja. Maar wat is nou zo'n ontwikkeling waarvan je zegt van ja, moet je kijken, daar zullen we nu toch niet meer zonder kunnen? Vind ik wel leuk om daar eens heel even naar te kijken.
Nou, er zijn er natuurlijk talloze.
Ja.
Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel oplossingen. Ik weet niet, kom jij nog uit de generatie van dat je met je ouders op vakantie ging en dat er dan een hele grote landkaart uitgevouwen moest worden?
Sterker nog, ik werk al meer dan 25 jaar voor mezelf. Ik had het stratenboek in dashboardkastje en een kaart van Nederland.
Ja.
En kon ik op een gegeven moment zonder op die kaart te kijken elke afrit wel vinden.
Ja.
En dan ging je het dorpje in en dat is dan zo'n... Ja, dus ja, die generatie, daar kom ik wel uit.
Ja, en bij ons op vakantie, bij ons begon de pret eigenlijk altijd rond Parijs.
Ja.
Zeg maar, dan zat mijn moeder met zo'n hele grote kaart.
Mm-hmm.
En mijn vader die probeerde daar dan van die aanwijzingen kaas te maken.
Ja.
Wat ik heel bijzonder vind, is toen mocht je zeg maar een A0 voor je voorruit uitvouwen. En tegenwoordig vinden ze het al ingewikkeld als je
telefoontje,
pakt. Maar goed. Kijk, dit is een voorbeeld van een gebruik van een applicatie waar eigenlijk zoveel data en technologie bij elkaar komt. Mm-hmm. Door de digitalisering.
Ja.
Dat we het makkelijk gebruiken. En zo zijn er talloze voorbeelden. Als je kijkt naar hoe we muziek ervaren.
Ja.
Hoe we informatie tot ons nemen. Hoe we entertainment tot ons nemen. En
wij hebben de opkomst en de ondergang van de videotheek meegemaakt. Als het dan gaat over technologie, toch?
Ja, nou, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Hè? Dan pak ik straks even het lijntje op digitalisering.
Ja.
Dus kijk, de video op zich is een heel mooi voorbeeld. Dat we vaak de perceptie hebben dat de beste technologie dominant wordt.
Ja.
En dat is niet waar. Want VHS was van alle drie de systemen, Video 2000 en Betamax, was het slechtste systeem.
Ja.
De minste beeldkwaliteit. Ja. En toch werd dat het meest dominant.
Ja.
Jij weet ook waarom waarschijnlijk.
Ja. Ja,
dat had iets met content te maken.
Porno.
Precies.
Ja, Philips die vond dat niet goed.
En dat is het bijzondere, Philips die vond dat niet goed. Die had dus te weinig content beschikbaar die op dat moment in de privé situatie waar heel veel behoefte aan was, om het zo maar te zeggen. Ja. En ze hebben die fout nog een keer gemaakt met de CDI.
Ja, dat klopt.
En de CDI was een interactieve CD waar je echt veel meer mee kon dan wat later de DVD zou worden.
Ja.
Dat is echt fantastisch.
Ja.
Maar is ook een flop geworden omdat de technologie was heel goed. Ja. Maar de content, er was gewoon ook weer te weinig porno op dat moment.
Grappig hè?
Ja. Maar in ieder geval een...
Ik zou bijna de lijn langs porno willen trekken. Wat dan de lijn in de technologie gaat worden. Daar zou je dan nu moeten onderzoeken.
Dat kun je natuurlijk zien aan de robotisering. De robots, de droids, mm-hmm. die het meest ontwikkeld zijn, zijn seksrobots.
Oh, ja, natuurlijk. Ja. Het verbaast me eigenlijk ook helemaal niet.
Nee, en het internet. Hè, was natuurlijk... ik ben in 1998 mijn eerste internetbedrijfje begonnen.
Ja.
En dan had ik allemaal van die, wat je dan nu nerds zou noemen, zitten. En die hadden dan zo'n meme, zo'n liedje ook eronder. En dat was dan Internet was made for porn.
Ja.
Dat was toch wel de grote enabler op dat moment. En dat is... Dat kun je natuurlijk wegzetten als leuk grapje.
Mm.
Maar je kan ook nadenken over wat gebeurt er dus als er blijkbaar een basisbehoefte is.
Ja.
En de distributie van informatie wordt zo makkelijk dat er heel veel mensen bij kunnen. En dit is denk ik, als jij om terug te komen op je vraag waar we mee begonnen.
Mm.
Als we het dan hebben over wat hebben we over het hoofd gezien. Dan moet je je voorstellen dat ontwikkeling, innovatie, technologische ontwikkelingen waren meestal tastbaar.
Ja.
Dus als er een vliegtuig werd uitgevonden, kon je een vliegtuig zien vliegen. En als er een faxmachine werd uitgevonden, dan kon je die faxmachine vasthouden. En als een zaag geëlektrificeerd werd, dan kon je die zaag vasthouden. En noem maar op.
Ja.
En in de wereld van de atomen werkte dat dus zo, in de materiële wereld. Maar in de gedematerialiseerde wereld, dus dat is vaak de digitale wereld, waar dingen gedigitaliseerd worden.
Ja.
Daar heb je dus dat effect niet. En zie je dus vaak pas dat het aanwezig is op het moment boven de oppervlakte komt.
Ja, ja.
En om terug te grijpen op dat voorbeeld van die, landkaart.
Mm-hmm.
Dus een mooi voorbeeld van digitalisering. Wat mensen zich meestal niet realiseren, en dat is ook logisch, want we zijn er niet mee bezig. Mm-hmm. Is dat waar we het een digitaliseren, zijn we vaak het andere aan dematerialiseren.
Ja.
Dus die landkaart die is gedematerialiseerd in een tomtomkastje.
Ja.
Dat tomtomkastje is gedematerialiseerd in een app op onze telefoon.
Ja.
En op dat moment veranderen eigenlijk de dynamieken van beschikbaarheid en distributie radicaal.
Ja.
Want
Het
zit op je telefoon. Het is dus digitaal.
Ja.
En dat betekent dat de beschikbaarheid en distributie bijna niets kosten.
Ja.
Dus moet je voorstellen ik probeer wel eens een voorstelling te maken dat je 30 jaar geleden zei, ja, we gaan een encyclopedie maken en die gaan we dan vervolgens aan iedereen gratis beschikbaar stellen. En zei, weet je wat, we gaan hem ook nog gratis brengen.
Ja.
Maar dat kan niet, hadden we gezegd.
Maar het is ook, ik moest ineens denken aan, ik zag een tijdje geleden online, er was een advertentie van een elektronicazaak uit de jaren 80 of zo. En alles wat op die advertentie, op die pagina stond, zat in je telefoon. Inmiddels.
Ja,
dus elk apparaat wat erop stond. En jij begon net over die kaart. Ik heb vroeger, toen ik 20 was, dus iets langer dan 28 jaar geleden. Toen werkte ik in een watersportzaak. En wij hadden een van de eerste commerciële GPS-ontvangers voor zeilboten.
Ja.
En dat ding had dan een zuiverheid met, ik weet niet, ik geloof 200 meter afstand. Want het was een militair systeem, hè, GPS. Ja. Dat mocht niet te zuiver zijn. En dat was meer dan 2000 gulden. Dan kon je alleen maar weten waar je was.
Ja.
Dat zit in elke telefoon. Een telefoon van 5 tientjes.
Ja.
Dus, maar dan, want ik zat net naar je te luisteren, toen bedacht ik het volgende. Onze hersenen, we begonnen over de basisbehoeften. Daar moest ik aan denken. Ons brein werkt natuurlijk heel erg op angst. En verandering is per definitie iets waar we bang voor zijn. Als iets anders gaat, daar voelen we weerstand bij. Hoe kun je dat managen? Want uiteindelijk kun je zeggen, nou, al die dingen zijn beter of in ieder geval kunnen helpen. Als ik dan even naar logopedisten ga, je kunt ook online met een app kun je oefenen. Daar was altijd veel weerstand tegen. We hebben nu corona en ineens moeten veel online. Dus dan gaan dit soort dingen ineens wel gebruikt worden. En dan blijkt ook dat dat best wel werkt. En dat mensen het best ook wel fijn vinden zelfs.
Ja.
Hoe zit dat? Met dat oerbrein wat altijd tegen verandering is. En dan komt die techniek eraan. Er komt heel veel aan. Er komt steeds meer aan. Je wil ook nog ondernemen. Hoe kun je dat een beetje managen? Ik weet dat heel veel vragen in één keer zijn. Maar
ja, dat zijn inderdaad heel veel vragen in één keer.
Ja.
Het bijzondere is, als je er wordt wel eens gezegd, zijn twee dominante emoties, angst en verlangen.
Mm-hmm.
En die jou aanzetten tot actie.
Ja.
En daarbij heb ik wel eens van een gedragswetenschapper begrepen dat mensen eigenlijk pas gaan bewegen als ze twee dingen hebben, namelijk urgentie en perspectief.
Ja.
Dus urgentie zou je als het angststuk kunnen omschrijven.
Ja.
En het lonkend perspectief zou je kunnen zien als ik verlang naar die plek.
Ja. Ja.
En Dit is denk ik, dit probleem is eigenlijk door die digitalisering groter geworden, omdat die urgentie zich niet heel duidelijk aandient. He, dus angst was voorheen, waren dat signalen natuurlijk, toen we nog de hunter-gatherer, we zijn eigenlijk helemaal niet geëvolueerd. Ik bedoel, ons brein werkt eigenlijk nog hetzelfde.
Yeah.
Als er vroeger iets veranderde, dan betekent dat meestal slecht nieuws.
Mm-hmm.
He, als de buren op bezoek kwamen, kwamen ze meestal niet voor een bakje koffie, maar kwamen ze hersens inslaan.
Ja, ja.
Zeg maar zoiets. Ja. En dit is dus, dus wil je dat oplossen binnen je organisatie of voor jezelf? Kijk, dat blijft altijd moeilijk, hè?
Mm-hmm.
Kijk, iedere verandering, denk ik, begint bij de mens zelf.
Mm-hmm.
En die kan geprikkeld worden binnen een organisatie.
Ja.
Het begint natuurlijk bij, in hoeverre ben je bereid om jezelf te informeren?
Ja.
Dus hoe nieuwsgierig ben ik?
Mm-hmm.
als je daar weer naar terug gaat, van waarom zijn mensen op een gegeven moment niet nieuwsgierig meer? En helemaal in het begin zei je, je bent een expert op dat. Toen zei ik, ik geloof niet in expert. En dat is een hele bewuste uitspraak.
Ja.
Omdat ik namelijk geloof dat er zoiets bestaat als een expert-syndroom.
Ja.
Op het moment dat jij denkt dat je overal alles van weet, dan sta je niet meer open voor iets nieuws.
Nee, helder.
Nou, mensen in de logopedie zijn bezig met neurologische processen.
Ja.
En dan weet je dus vanuit de neurologie dat het aantal verbindingen in jouw hersenen vanaf je vierde levensjaar radicaal afnemen. Mm-hmm. Derde levensjaar.
Dus okay.
je wordt geboren met enorm veel verbindingen.
Mm-hmm.
En vervolgens nemen die verbindingen af. En dat is een heel praktisch ding. Want ja. dat zorgt ervoor dat je leert. Oh, ik moet de volgende keer toch echt mijn veters vastmaken. Want ja. als ik val, dan doet het zeer. En ja. dat soort dingen.
Ja.
En dat proces noem je natuurlijk conditionering.
Ja.
En dat gaat eigenlijk door totdat je ouder wordt en eventueel dement wordt. En dat is ook een van de redenen waarom er zo vaak tegen oudere mensen gezegd wordt, blijf woordspelletjes doen, blijf bewegen, blijf zorg dat noemen ze neuroplasticiteit, zorg ervoor dat je nieuwe verbindingen blijft aanmaken.
Ja.
Nou, als je die twee dingen tegen elkaar afzet, dan zou ik dus op persoonlijk niveau zeggen, wil je überhaupt open blijven staan voor nieuwe dingen. Dus het onbekende kunnen omarmen en risicotolerant zijn.
Ja.
De affectieve vaardigheden noemen ze dat ook wel. Dan zul je dus je eigen nieuwsgierigheid moeten prikkelen.
Ja.
En dat betekent dus dat in een praktische zin je ervoor moet zorgen dat je vaak andere dingen doet. Hè? Dus de vraag, wanneer heb jij iets voor het laatst, voor het eerst gedaan, is dan een hele leuke om jezelf te stellen.
Ja.
Nou, het effect in deze maatschappij waarin we leven, die ook natuurlijk op expertise voor een deel drijft. Hè.
Ja.
Dat heeft een
en we zijn natuurlijk heel risicoavers.
We zijn risicoavers en daarnaast zeggen we eigenlijk, leven we in een wereld waarin we datgene wat we doen, willen optimaliseren.
Mm-hmm.
En dat doen we vanuit de status quo of vanuit de positie waar we nu zijn.
Ja, en dan moet ik ook zeggen, want ik heb al veel mogen doen en voor de NVLF. Het stikt natuurlijk, ja, trouwens alle paramedische beroepen, richtlijnen, protocollen. Dat is echt om knettergek van te worden.
Ja.
En dat is allemaal vanuit angst ontstaan. Hè? Dat het mag niet fout gaan.
Nee.
Het is ook met de juiste intenties ontstaan. Hè? Het is de bedoeling dat het zo goed mogelijk gebeurt.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen als je logopedist bent, of je nou zelfstandig werkt of bij een instelling, dat je het leuk vindt om met mensen te werken, om ze te helpen, om ze beter te maken of om ze een zo goed mogelijk leven te geven. Hè? De zorgkant. En als je dat al 10, 15 jaar op min of meer dezelfde manier doet, met tevredenheid aan allebei de kanten, dat je dan denkt, ja, een app die mensen laat oefenen, en ik dan, kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja, kan ik me heel veel bij voorstellen. En het probleem is natuurlijk ook dat vaak technologie verheerlijkt wordt. Dus ik begrijp ook wel een beetje de aversie soms.
Ja.
Dus dat hoeft niet alleen maar angst te zijn, maar het kan ook gewoon zoiets zijn van, ja, dit hebben we geprobeerd op een eerder vlak, of dit is gewoon niet in orde.
Ja.
Het wordt pas gevaarlijk op het moment dat je er een mening over hebt, op het moment dat je eigenlijk niet weet waar je het over hebt. En dat is natuurlijk wat er vaak met technologie gebeurt.
Ja.
Er komt iets op mensen af en er wordt eigenlijk gezegd, ja, dat kan niet.
Nee.
Die encyclopedie die kun je niet gratis beschikbaar stellen. Muziek kun je niet zomaar aan iedereen geven. Auto's kunnen niet zelfstandig rijden, noem maar op.
Ja.
En zo kunnen we wel even doorgaan. Dus het wordt pas gevaarlijk op het moment dat je niet bereid bent om in je eigen vakgebied te zien wat er gebeurt. Om daar zeg maar nieuwsgierig naar te zijn, op zijn minst te onderzoeken. Hoeveel moeite is het om zo'n app te downloaden?
Ja.
En hoeveel moeite is het om te kijken of het jou in je dagelijkse werk daadwerkelijk kan helpen?
Ja.
En hoe fantastisch is het dan niet als je erachter komt dat zo'n app er misschien voor zorgt dat jij nog veel meer mensen kan helpen.
Op een betere manier.
Op een betere manier of op een andere manier.
Ja.
En dat die app misschien wel een deel van jouw werk overneemt.
Mm-hmm.
Wat in feite heel makkelijk te reproduceren is.
Ja.
Dit is natuurlijk wat we altijd al doen.
Mm-hmm.
Dit is wat de rekenmachine doet.
Ja.
Dit is wat de tractor doet in plaats van de stier voor de ploeg. Dit is wat... Dit is natuurlijk hoe het eruit ziet.
Ja.
Wat we doen als mensheid.
Ja,
is...
En banen verdwijnen nooit. Want je denkt dan
veranderen.
Ja, precies. Ja.
Nee, maar ik denk dat als mensheid wat we aan het doen zijn, en dat vind ik dan weer het mooie van technologie, terwijl ik ook de downside zie. Dat uiteindelijk technologie definieert waar wij onze meerwaarde hebben.
Ja.
Dus jij als logopedist komt erachter dat als iemand anders of een app gewoon op een hele goede manier oefeningen kan geven, dat jij zelf die oefeningen niet iedere keer hoeft te herhalen. Dat je je bezig kan houden met de verdieping van je vakgebied.
Ja.
En daarmee op dat moment een meerwaarde hebt in de toekomst. Kijk, dat is natuurlijk innovatie. Executie is de waardelevering van vandaag. En innovatie is bezig zijn met de waardelevering van morgen.
Ja.
En als jij ondernemer bent, als je dat vindt, of als je vindt dat je een expert bent, of als je vindt dat je goed in je vak moet zijn en dat moet blijven, dan zit daar dus een stuk nieuwsgierigheid naar dat onbekende in.
Ja. Oké. Helder, wat mij betreft. Ik weet namelijk dat jij ook allerlei lifehacks. Jij bent een lifehacker. Dat vind ik leuk. Ik zeg ja. En wat mij leuk lijkt is om in dit tweede deel, zullen we zeggen, van de podcast, om eens wat praktische tools bijvoorbeeld voorbij te laten komen. Die kunnen we dan ook online de linkjes vermelden. Daar waar sprake van is. Om eens te kijken, wat zijn nou tooltjes die de meeste mensen nog niet kennen, of misschien ook wel, waar je gewoon je leven wat makkelijker mee kan maken. Als paramedisch expert. Want dat zijn wel experts, zij wel. dus of je nou in een instelling werkt of als zelfstandig ondernemer werkt, want dat is ook nog een ding. Dan moet je ook administratie doen en boekhoudprogramma's en noem maar op. Heb jij een paar van dat soort simpele tools, trucjes, tips, lifehacks? Waar heb jij wat aan? En waar hebben zij wat aan? Als ze dan tot hier geluisterd hebben en nu vol interesse de pen erbij pakken of de link aanklikken. Wat zijn nou dingen waarvan je zegt, ja, daar bespaar je gewoon zoveel tijd mee? Als voorbeeld, ik heb ooit bij de politie voorgesteld om alle politieagenten die aangiftes aannemen een typcursus te geven. Want dat scheelt echt gewoon 1,5 uur per aangifte. Weet je, als je blind kan typen, dat heb ik ooit geleerd. Dat heeft me zoveel gebracht. Dat ik nooit verwacht dat ik dat in mijn vak handig zou vinden. Maar dat is vind ik een hele slimme toepassing. Dus wat zijn nou een aantal hele concrete zaken waar deze mensen mee aan de gang kunnen?
Kleine nuancering. Ik weet niet of ik een lifehacker ben. Ik ken mensen die daar veel verder in gaan.
Okay.
Ik vind het wel interessant. Omdat ik voor net zoals een heleboel andere mensen bezig ben met het verzamelen, filteren, verrijken en delen van informatie.
Ja, precies.
Dus of dat nou iemand is die in logopedie zit of in zijn algemeenheid, denk ik, als je met informatie bezig bent, dat je wat aan deze tips kan hebben.
Ja.
Ligt er natuurlijk aan waar je het meest grootste gedeelte van de dag mee bezig bent.
Ja.
Als jij een groot gedeelte van de dag bezig bent met het invoeren van data,
ja,
dan is het inderdaad een hele goede tip om blind te leren typen. Wat je ook kan doen is een programmaatje gebruiken als bijvoorbeeld Text Expander. En Text Expander is een programmaatje waar je gewoon voor jezelf shortcuts kan verzinnen.
Ja.
Voor tekst die je heel vaak schrijft. We schrijven namelijk heel vaak dezelfde tekst.
Ja.
Met vriendelijke groet. Nou, tegenwoordig hebben we dan voeters onder onze e-mail.
Ja.
Maar die wil je misschien niet altijd hetzelfde laten zijn.
Oké, met Text Expander is een programmaatje. Ik doe, weet ik veel, EFK, mijn initialen. En dan staat er bijvoorbeeld gelijk mijn hele adres.
Ja.
Of de telefoonnummers, dat soort dingen. Oké. Okay.
Ja. Maar tot aan locaties. maar om simpel te beginnen.
Mm-hmm.
Stukken tekst die je regelmatig gebruikt.
Ja.
Kun je automatiseren.
Oké, okay. Nou, klinkt goed.
Tweede kan zijn dat er zijn steeds betere apps die in staat zijn om gewoon wat je zegt om te zetten in getypte tekst.
Ja.
Dus niet alleen het opnemen van die spraak, maar ook het omzetten in gewoon data.
En dan ook gewoon goed genoeg?
Het gaat echt heel snel.
Ja.
Ik ben een paar jaar geleden begonnen met een paar van die, er was een Nederlandse start-up, die heeft het niet gered. Maar het gaat echt razendsnel.
Ja. Welke moeten we hebben?
Dan moet ik even goed nadenken. Dan moet ik straks even mijn telefoon kijken.
Ah, anders zetten we hem er gewoon onder.
Okay.
Ja.
Dus dat is iets wat mij veel tijd scheelt.
Okay. En werkt het dan ook met leestekens? Want daar zit ik altijd mee te klooien. Als ik tekst schrijf, zeg maar, gesproken in probeer te tikken, dan gaat het zo fout met mijn leestekens dat ik daarna zo lang aan het corrigeren ben dat ik dacht ik had het beter kunnen typen. Ja. Maar ik zal het wel verkeerd gebruiken.
Nou, kijk, weet je, het is natuurlijk, het is nog zeker niet perfect.
Nee.
Maar om een voorbeeld te geven, kijk, ik gebruik ook een programmaatje dat heet TextGrabber.
Mm-hmm.
En daar zit, vind ik, een hele goede OCR-scanner in. Optical Character Recognition.
Yeah.
OCR dus, andersom.
Ja. Yeah.
En die gebruik ik bijvoorbeeld om stukken tekst die ik tegenkom heel snel weg te zetten als ik het later wil lezen. Ja. Kijk, ik leef volgens het principe, informatie heeft een neiging om tot je te komen op het moment dat het jou niet uitkomt als je het wil verwerken.
Ja, dat snap ik. Je ziet iets, je denkt, oh, super interessant, maar ik moet nu de trein halen.
Ja, of e-mail is het mooiste voorbeeld. Ja. Te veel, op het verkeerde moment. En dat kun je allemaal managen natuurlijk. Ja. Dus TextGrabber is, vind ik, een heel praktisch ding. Camera erop, foto van artikel in de krant of in de tijdschrift of weet ik veel wat. En hij zet het gewoon ook om in geschreven tekst.
Ja, oké, cool. En dat kun je dan weer ergens anders gebruiken. Ik kan me voorstellen dat dat praktisch is.
En dan is het vervolgens weer belangrijk dat je een plek hebt voor jezelf waar je die informatie samen laat komen.
Ja.
En dan is het vervolgens weer handig als dat een programma is wat wat mij betreft zoveel mogelijk tekst-based is.
Mm-hmm.
Dus niet in mappen of in documenten stoppen. Hè, wat ik mensen zie doen, in Word-documenten stoppen. Mm-hmm. Want dan gaan we weer documenten doorzoeken.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk informatie aan het zoeken ben. Dit is dus een van de belangrijkste problemen op dit moment.
Ja.
Dat we zijn heel vaak bezig met het doorzoeken van documenten.
Ja.
Terwijl we eigenlijk op zoek zijn naar informatie.
Maar dat is toch bizar? Want je kan het internet kan je echt in een tiende milliseconde in zich heel doorzoeken.
Ja.
En je eigen zooi op je harde schijf, dat gaat dan dus niet.
Nou, dat gaat wel. Alleen het grote verschil tussen het internet en jouw harde schijf is dat Google een fantastische algoritme heeft om te, wat ze noemen, metadateren.
Ja.
En het metadateren van je informatie is
dat
dus heel...
Dat klinkt ook als een scheldwoord trouwens, hè?
Ja, een beetje wel. Ja. Maar dat kunnen hashtags zijn of dat kunnen... Maar goed, in ieder geval dan duiken we er al dieper in.
Ja, ja.
En het is misschien mooier om inderdaad de low-hanging fruit te pakken. Dus TextGrabber is interessant. TextExpander en ik gebruik zelf Keyboard Maestro. Maar ik ben een Mac-gebruiker en ik geloof niet dat er voor Keyboard Maestro een vervanging meteen is voor de Windows-omgeving. Maar daar kun je zeg maar op een simpele manier macro's mee programmeren. Waardoor je nog veel uitgebreidere stukken tekst of opdrachten aan je computer kan geven.
Ik ga even advocaat van de duivel spelen. Want ik ken natuurlijk jou al wat langer. En ik ken ook een hoop andere mensen die dit soort tools gebruiken. En ik wil dan altijd heel graag ook die dingen gebruiken. Omdat ik het voordeel daar echt van zie. En dan merk ik bijvoorbeeld bij TextExpander dat ik het lastig vind om als ik ben aan het werken, ik ben aan het tikken, en denk, oh ja, dit tik ik vaker in, maar dan vergeet ik om het in TextExpander in te voeren. Dus ik heb al bijna het geduld niet om het goed klaar te zetten.
Er is nu software, en die moeten we ook even opzoeken, want die naam is me ontschoten, die herkent of jij bepaalde dingen vaker doet.
Ja.
En die je daarbij te hulp kan komen.
Ja, die wil ik.
Nou heb ik een andere tool. Ja. Ik gebruik Alfred.
Ja.
In de Mac. Ik weet niet of jij die ook gebruikt. Ja. En in Alfred kun je een shortcut maken. En dit scheelt zoveel tijd.
Mm-hmm.
Hoe vaak kopieer en plak je wel eens iets?
Best wel vaak.
Ja. Hoe handig zou het zijn als je niet alleen het laatste wat je gekopieerd of geknipt hebt kan plakken, maar dat bijna oneindig terug kan?
Mm. Dat klinkt wel goed.
Ja, dat is echt bizar. Dat scheelt een berg tijd.
Ja.
Dus wat... Alleen al omdat het wel eens gebeurt dat je ergens iets moet kopiëren en plakken. Dan moet je heen en weer tussen de twee verschillende schermen of twee verschillende applicaties. En ik moet natuurlijk niet aan de tafel gaan zitten beuken. Ja. Maar op het moment dat je gewoon kan zeggen, oh, dit knippen, knip, 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 knip. Of kopieer, kopieer. En dat je vervolgens, en dan moet je dan even shortcuts van maken. Bijvoorbeeld Command-Alt-V in plaats van normale Control-V.
Mm-hmm.
En dan krijg je zo'n heel lijstje met wat je de laatste allemaal hebt gekopieerd. Nou, dat is echt bij het invullen van formulieren of...
Ja, klinkt goed. Ik wil even terug nog naar specifiek logopedisten. Want dat is paramedisch en...
Mag ik nog één tip geven?
Ja, zeker.
Ja, alsjeblieft een wachtwoordenmanager.
Oh, ja. En welke is volgens jou het beste?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik gebruik in ieder geval al jaren 1Password.
Okay.
Maar je hebt ook LastPass en noem maar op. En heel veel mensen denken van... Ja, maar ik heb dat niet nodig. Want ik heb voor heel veel dingen hetzelfde wachtwoord. Nou, dan heb je dus juist wel nodig.
Ja.
Of zeggen van, dus ik heb daar een hele handige Excel voor. Dat lijkt me niet slim. Want als die Excel een keer gevonden wordt, dan is dat ook niet handig. Of je schrijft op briefjes, noem maar op. Dus het is niet alleen een veiligheidsaspect. Mm-hmm. Maar er is ook een tijdsaspect.
Ja.
Op het moment dat je zo'n applicatie gebruikt, dan ben je A, veel minder bezig met het zoeken van je wachtwoorden. Mm-hmm. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat die applicaties ook automatisch invullen, die herkennen op welke plek je bent, op welke applicatie, op welke website je bent. Ja. En dan dus automatisch die wachtwoorden kunnen invullen.
Ja.
Dus het maakt ook gewoon, je kunt veel sneller reageren.
Ja, precies.
Maar Erik, en ik ken jou ook al iets langer, het klopt, er is altijd een moment dat je eerst moet investeren.
Ja.
En dat kost tijd om ervoor te zorgen dat je later die tijd wint.
Ja. Ja.
En dat is vaak de, dus je hebt de tijd eigenlijk die gewoon mensen niet nemen.
Dus je hebt een ambassadeur nodig. Je hebt iemand die het zelf gebruikt, die er enthousiast over is en die jou weet over te halen en te verleiden om het te gaan gebruiken.
Ja.
Dat is het toch?
Ja, en je eigen nieuwsgierigheid.
Ja, dat, ja, snap ik. Dus maar ik kan me echt, en dat, ik kan me zo goed voorstellen, als jij, weet ik veel, 35 uur per week werkt. En van die 35 uur gaat ook nog eens 15 uur op aan administratie en achter de computer zitten. Want dat is echt best wel hels tegenwoordig in dit soort vakken.
Ja.
Dat je dan denkt, ja, nu wil ik gewoon achter die laptop vandaan. Ik wil gewoon leuke dingen doen.
Oh, dit vind ik zo'n mooie opmerking. Want die krijg ik namelijk heel vaak.
Ja.
Ze zeggen heel vaak, ja, maar jij doet dat omdat je het leuk vindt om achter die laptop te zitten. En dan zeg ik, nee, ik doe dat omdat ik namelijk het liefst zo min mogelijk achter mijn laptop zit. En ik, maar even, probeer maar hier
wel
eens over
ik wil je
stel
even
jezelf de laatste vraag. Stel jezelf één. Stel je hebt het allerbelangrijkste stuk gereedschap in de geschiedenis van de mensheid, wat jouw productiviteit kan opleveren.
Ja, het wiel.
En bijvoorbeeld.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, we hebben het net gehad over zagen. Dus jij bent houthakker.
Ja.
En je hebt een zaag.
Ja.
En op een gegeven moment komt iemand met een motorzaag.
Ja.
Alleen jij weigert je te verdiepen in de werking van die motorzaag.
Ja.
Dan wordt jouw werk in principe alleen maar vervelender. Want die motorzaag is heel zwaar als je heen en weer wil tegen die boom aan wil huffen. Dus ik zie een computer eigenlijk als hetzelfde. Computer en de telefoon overigens.
Ja.
Dat zijn de tools die de mensen het meest gebruiken en in hun handen hebben. En waar ze de meeste bomen mee om moeten zagen.
Ja.
Alleen ze gebruiken geen tijd om hem te slijpen.
Precies.
Of om erachter te komen wat je er allemaal mee kan. Dus als je jezelf die vraag stelt, dan zou je misschien een half uurtje of een uurtje per week kunnen opofferen om verderop heel veel uurtjes te verdienen.
Ja, nou ja, dat geloof ik. Ik 100%. En het blijft een lastig ding om dan daadwerkelijk
te
zetten.
Nee, het gaat over patronen.
Ja.
Het gaat over het veranderen van je gewoontes.
Ja.
En dat is heel erg moeilijk.
Ja. En de angst voor het onbekende. Daar hadden we het straks ook al even over.
Daar gaat er iets stuk.
Ja.
En dan zeggen wij altijd nou.
Ja, of ik regel het verkeerd in en is het nog niet handig. Kan het niet nog handiger? Dat soort vragen.
Ja.
Hey, de paramedische beroepen, medische beroepen. Dus die wereld verandert ook heel hard. We gaan online meer doen. Online spreekuren komen er nu bij huisartsen. Herhaalrecepten kan ook al bij heel veel huisartsen in een app. Dat zeiden ze vroeger, dan moest je altijd bellen op een onhandig tijdstip. 1,5 uurtje per dag. Nou, dat is logisch dat je dat oplost met een app. En zo veranderen er een hoop dingen. Heb jij daar een beetje een beeld op? Dan ga ik je toch vragen, want ja, sommige mensen noemen hier ook wel een futuroloog of een trendwatcher. Nou, dan ga jij weer zeggen dat dat niet zo is. Maar als je daarnaar kijkt, kun je iets van een voorspelling doen? Wat zijn nou de grote trends? Wat gaat in de komende tijd echt gebeuren?
Ja, kijk, ik vind het voor de logopedie heel moeilijk, omdat ik het idee heb dat het voor een heel groot gedeelte te maken heeft, dit vak heel veel te maken heeft met aandacht.
Ja.
En ik zou dus, maar dat is misschien een beetje een herhaling, alle technologie omarmen, die ervoor zorgt dat ik meer tijd kan maken voor de aandacht voor die persoon.
Ja.
Dit is natuurlijk een trend die je over het algemeen in de zorg ziet.
Mm-hmm.
Gezondheidszorg. In de gezondheidszorg, de grootste impact die we gaan krijgen, gaat natuurlijk veroorzaakt worden door kunstmatige intelligentie.
Ja.
Namelijk het herkennen van en het ontleden van processen in het brein of in het lichaam.
Ja.
Veel sneller. En dat gecombineerd met bijvoorbeeld organoids, dus dat is het groeien van het groeien van mini-organen buiten jouw lichaam. Dus je moet je voorstellen. Nee, maar even.
Kijk, als je luistert, ik keek nu heel verbaasd.
Ja, ik keek echt heel
verbaasd. Ik heb wel een keer een oor gezien op de rug van een muis.
Nou, dat is eigenlijk het begin.
Ja.
Zo zou je het kunnen zien. Maar je moet je voorstellen, jullie hebben misschien allemaal, iedereen wel ergens iets gehoord over CRISPR-Cas9. Dus DNA knippen en plakken.
Ja.
Dus dat heb je één stuk. Dan heb je aan de andere kant heb je zeg maar het DNA sequencen. Dus het in beeld brengen van jouw DNA.
Mm-hmm.
Dus je moet je voorstellen, 10 jaar geleden kostte dat ongeveer $120.000. En nu kun je zo'n kitje bestellen en die kost iets van $98.
Okay.
En dan kun je, dus even als je het hebt over Dat is vaak met technologie, als het breed beschikbaar wordt, dat het ook goedkoper wordt. Ja. Als je nou weet dat je jouw DNA uniek is, en je weet dus ook dat die pil die iedereen krijgt, misschien voor jou net wel of niet werkt. Mm-hmm. Dan komt het volgende. Jij hebt een leverfalen of een andere ziekte. Mm-hmm. Stel nou dat wij een klein beetje van jouw DNA af kunnen nemen. Van het zieke orgaan.
Ja.
En we kunnen dat letterlijk in een petrischaaltje kweken. Ja? Dus dan heeft hij volledig de eigenschappen van jouw orgaan. En we kunnen vervolgens gaan kijken welke medicatie. Of we kunnen gaan voorspellen welke medicatie via AI de beste resultaten krijgt. Ja. Nou, dit is een ontwikkeling die heel veel impact gaat hebben. Op dit moment zijn er natuurlijk nog heel veel problemen, omdat een orgaan zich buiten het lichaam anders gedraagt dan in het lichaam.
Ja.
Maar dit is een interessante ontwikkeling.
Ja.
Die ontwikkeling gaat natuurlijk toe naar een oplossing voor velen. Wordt een oplossing voor... We zoeken niet meer naar één oplossing voor velen, maar heel veel oplossingen voor weinigen.
Ja.
Dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren.
Ja, er komt één pil, maar die is voor iedereen net even anders.
Ja, bijvoorbeeld. En we krijgen dus op maat gemaakte pillen.
Ja.
En we krijgen in de toekomst waarschijnlijk mensen die zelf op maat gemaakte pillen voor zichzelf maken.
Ja, en we halen
dat
het
noem je biohackers. Je noemde mij net life hacker. Ja. Maar je hebt ook biohackers, die zijn er al mee bezig.
We halen gewoon het foutje uit het DNA.
Dat is niet zo simpel als de theorie van de technologie is zo simpel, maar in uitwerking is het natuurlijk allemaal weer veel moeilijker. Nee, ja. Dus dat is één stuk. Dan een ander stuk is ingrijpen op de neurologische huishouding. Hè. Dus waar ik even in het begin al zei, Elon Musk die is bezig met een implantaat.
Ja.
En ze verwachten eigenlijk dat ze met dat implantaat echt heel veel kunnen oplossen.
Ja.
Als het gaat om gehoor, zicht, spraak, noem maar op.
Ik vind ik ga je heel even onderbreken, maar ken je Darren Brown? Voor de mensen die hem niet kennen, is een illusionist, een goochelaar. Hij doet heel veel met mind. En hij heeft een aflevering, zoeken we ook op, zetten we ook onder in de link. Omdat hij doet alsof iemand een implantaat heeft met een pil die iemand dapper maakt. En dat geloven mensen ook. Dus mindset is ook heel belangrijk.
Ja, dus dat is dan interessant. Dat is dan de laatste stroming.
Ja.
Tenminste, we hebben AI, synthetische biologie en ingrijpen op neurologie.
Ja.
Waar ik het meeste van verwacht, is eigenlijk dit laatste.
Ja.
Dus ik geloof heel sterk dat de meeste oplossingen voor de ziektes die we nu hebben, gaan over eten, bewegen, slapen en de combinatie daarvan.
Ja, we zijn uiteindelijk toch gewoon zoogdieren.
Er zijn uiteindelijk zoogdieren en het zelf genezend vermogen van het lichaam is veel groter dan we vaak denken.
Ja.
En dat zie je ook in het generatieverschil. Hè? Ik bedoel, in ik en mijn kinderen, maar dat heeft ook te maken met mijn interesse.
Mm-hmm.
Zijn veel meer bezig met voeding en de werking van vitamines, wat soms gewoon prehormonen zijn en noem maar op.
Ja.
En daarmee gezondheid beïnvloeden en sport en dergelijke. En onze ouders die hebben zoiets van, ik ga naar de dokter en hij heeft de verplichting om mij te repareren met een pil.
Ja.
En dat is ook een mindset. Nee, dat heeft hij niet.
Nee.
En nee, er is niet altijd per se een goed idee om daar een pil voor te geven.
Nee.
Dus, en dan heb je helemaal aan het eind van het spectrum heb je Joe Dispenza zitten, die zo ver gaat dat hij zegt, je kan met jouw vermogen om je eigen lichaam te herstellen, kun je sturen door meditatie en door geleiden. Die heeft een gebroken ruggenwervel zelf weten te herstellen. Dat is echt een medisch wonder. Dat is geen broodje aap verhaal. Mm. Zoek hem op, Joe Dispenza.
Okay.
Dus dat is de andere kant van het spectrum, waar we natuurlijk nog wat voor enkele waarschijnlijk weggelegd.
Maar omdat al die informatie steeds meer bij elkaar komt, wordt het ook steeds meer een geheel, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is natuurlijk het interessante van het internet en van het feit dat informatie en netwerk zo vrij beschikbaar zijn.
Mm-hmm.
Kijk, uiteindelijk is innovatie het opnieuw combineren van bestaande dingen.
Ja, dat is wat creativiteit is.
Creativiteit is, wat Steve Jobs zei, is combineren van nieuwe dingen.
Ja.
Dan zou je kunnen zeggen dat die creativiteit toeneemt als mensen verbonden zijn.
Ja.
En dan zou je dus kunnen zeggen, innovatie vaart wel bij verbonden mensen die dingen verbinden.
Ik vind het een mooie afsluiter. Ik zou nog willen toevoegen, als een beetje een soort van samenvatting. Niet te bang zijn voor de ontwikkelingen. Probeer ze te omarmen. Probeer te bekijken waar ze je kunnen helpen. Toch?
Ja, de historie is vol van dat mensen die technologie per definitie afwijzen, dat die niet in de ontwikkeling mee kunnen. Mensen die zonder erover na te denken technologie omarmen, ook niet altijd een goed idee is. Maar mensen die bezig zijn om te kijken van oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik met die technologie samen verder kom?
Ja.
En waarbij het nog als laatste interessant is misschien om te benadrukken dat je daar heel veel moeite voor moet doen.
Ja, ja.
Er zijn talloze voorbeelden. Kodak kennen we natuurlijk. Bijvoorbeeld voor degene die niet kende. Kodak was de eerste die digitale fotografie heeft uitgevonden.
Ja.
Totdat de leiding daar zei van, joh, maar we zitten in de rolletjes ontwikkelindustrie.
Ja.
Hou eens op met die gekkigheid.
Ja.
Dan hebben we nog Nokia. We hebben, dat noemen ze het. Hoe heet het ook weer? Het horseless carriage syndrome.
Oh ja.
Dus toen de mensen, de koetsenmakers, toen kwam de motor.
Ja.
En niemand van de dominante grote koetsenmakers heeft eigenlijk is niemand overgebleven in de auto-industrie.
Nee.
Terwijl dat eigenlijk heel logischer zijn.
Alleen Mercedes volgens mij.
Alleen Mercedes die heeft ook koetsen gemaakt, maar die zat al meer aan de kant van de
Grappig. Ja.
Heb je dat wel eens gezien, die eerste auto's die dan die lamp helemaal.
Ja. Want die moesten over het paard heen kunnen schijnen. Ja,
dat zat het paard niet meer. Waarom zit die lamp er?
Ja, precies. Nou,
die hoort daar.
Ja, grappig, hè? Ja, maar ja, dat zie je nu natuurlijk nog steeds op je laptop. Dat icoontje van je e-mail, dat is gewoon een envelopje.
Ja, cool, hè?
En zo'n telefoon horen. Als kinderen een telefoon miemen, dan houden ze hun hand plat bij hun oor. Als wij het doen, dan doen we nog steeds een soort horentje.
Ik had vorige week iemand heel scherp in de masterclass. En ik heb een slide waarin nog steeds een gloeilamp zit als het gaat om ideeën.
Ja.
Omdat ik geen ander beeld kan vinden wat zo dat oproept. En die zei, dat is niet echt innovatief om naar een gloeilamp neer te zetten. Ja, dat is natuurlijk gewoon waar.
Ja, dat klopt. Ja,
dat is wel het beeld wat
symbool,
we hebben.
Symbool, ja. Ja, nou ja, een ledlamp dan maar.
Ja.
Ik zou het ook niet weten.
Met een fitting.
Ja. Een fosforallig.
Ja, ik denk dat wel meteen een associatie oproept, Erik.
Nou.
In jouw hoofd.
Peter Horst, dankjewel voor dit gesprek.
Dankjewel.
Ik vond het heel leuk om je even te spreken. En ik hoop dat de logopedisten, ik ben er eigenlijk van overtuigd, dat ze er iets aan hebben. Ik hoop ook dat ze hebben geluisterd. En tot een volgende keer.
Dank u wel.
Succes.
Dankjewel, jij ook.